Van harte welkom in deze dienst, familieleden, gasten die getuigen mogen zijn van een heel heugelijk feit vanmorgen dat negen jonge mensen, belijdenis van het geloof mogen afleggen. Ik mag ook vanmorgen tegen u zeggen, de Heere is waarlijk opgestaan. Ik heb enkele afkondigingen voor u. Dat betreft aanstaande zaterdag, dan organiseert onze diaconale zorgverlening een middag voor de ouderen van onze gemeente en uit ons dorp Addenbroek. De inloop is in het dorpshuis vanaf 14:00 en de middag duurt tot 16:00. Neemt u gerust iemand mee waarvan u denkt, die zou dat heel aardig vinden. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten, de tweede voor de opleiding van de predikanten. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Het kistje wat u vindt in de voorkerk is voor het plaatselijk evangelisatiewerk. Van harte bij u en jou aanbevolen. Laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. U hebt het al gezien, denk ik. De psalmen die wij vanmorgen zingen zijn opgegeven door de belijdende leden. En u zult ook begrijpen, die zijn niet zomaar opgegeven. Die komen van binnenuit en die zeggen ook iets over het leven van degenen die straks hun ja-woord geven. We gaan verder met het zingen van psalm 91, de psalm van Bouwen. Psalm 91, vers 5. Laten wij dat samen zingen. Luisteren samen naar Gods heilige wet, die ons laat zien wie God is en die ons laat zien wie wij zijn. En daarna zingen wij de psalm van Lindsay, psalm 119, vers 37. Wij zingen dat na de lezing van Gods 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Van God komt op deze paasdag in deze belijdenisdienst tot ons vanuit de brief van Paulus aan de Romeinen. Romeinen 10, we lezen de eerste 13 versen en daarna zingen wij de psalm van Katelijne. Psalm 2 vers 7. We zingen dat dus na de schriftlezing. Romeinen 10 vers 1. Broeders, de toegenegenheid van mijn hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat ze een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want omdat ze de rechtvaardigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid van God niet onderworpen. Want het einde, het doel van de wet, is Christus tot rechtvaardigheid voor een ieder die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Dat is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nou, bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof, hetwelk wij prediken. Namelijk, indien u met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want éénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Samen bidden om een gezegende dienst. Ja, Heere, al is het vol met mensen, wij komen u bidden of u er ook zelf wilt zijn vanmorgen. In de gedaante van uw woord, met de kracht van uw Heilige Geest, zodat wij op deze eerste paasdag 2016 ondervinden dat het waar is wat 2000 jaar geleden geschied is, dat u uit de doden bent opgestaan, dat het graf u niet heeft kunnen houden en dat de historische bewijzen onomstotelijk zijn. Het graf is leeg. De getuigen hebben gesproken dat het werkelijk is gebeurd, dat iemand die aan het kruis gestorven is, de door God vervloekte plaats, weer levend is geworden. Dat is in de wereld niet mogelijk en dat is Pasen. Dat wat in de wereld niet mogelijk is, dat doet u. En dat is ook het wonder wat we met de 9 nieuwe belijdende leden vanmorgen mogen delen en mogen meemaken. Dat wat in de wereld niet mogelijk is, bleek mogelijk te zijn bij u. We hebben er wat afgetopt. En nog, om de maat te halen, om te voldoen aan de eisen van de wet, om, zoals Paulus het net zei, een eigen gerechtigheid op te richten, tot een bepaalde staat van het leven te geraken, waarvan wij zeggen: en nu heb ik het lek boven water. Nu ben ik godsdienstig. Nu ben ik christelijk. Het is ons niet gelukt. En als wij vanmorgen het ja-woord van deze 9 jonge mensen horen, dan horen wij daarin hun onvermogen. Het lukt niet. Het kan ook niet. Want wie zou Christus van de hemel naar de aarde kunnen halen? En wie zou Christus zelf vanuit de doden kunnen opwekken? Zo onmogelijk dat is. Zo onmogelijk is het om te voldoen aan de eis van uw wet. Waarvoor u ons wel houdt. Als mensen die bedoeld zijn om te leven tot eer van u, omdat u ons gemaakt hebt, om het beeld van u te vertonen. Maar we redden het niet. En zalig die mens die vanmorgen met de beleidende leden het ja-woord mag geven, misschien wel voor het eerst, maar misschien ook opnieuw, omdat korter of langere tijd geleden wij ook voor in de kerk stonden en ons ja-woord gaven, maar erachter komen, het is niet te doen in eigen kracht. Laat ons vanmorgen, heren, zien dat belijdenis van het geloof iets anders is dan belijden dat wij het kunnen. Maar dat belijdenis van het geloof is gericht te zijn op hem, het helemaal te moeten hebben van hem, van Jezus, van die God die Jezus uit de doden opwekte. Wij danken u voor het wonder, heren, dat we met ouders, met broers en zussen, met grootouders, met onze echtgenoten of echtgenoot getuigen mogen zijn van dit blijde gebeuren. En dat we ook als gemeente er getuigen van mogen zijn. We hoeven niet stiekem te doen, het mag beleden worden in deze wereld waar alle zekerheden steeds meer lijken te wankelen en de dreiging van terrorisme al dichterbij komt. Wanneer zijn wij aan de beurt? In die wereld bent u gekomen. In die wereld wilde u aan het kruis hangen. In die wereld stond u weer op uit de doden. En die wereld is het die het voorwerp is van uw liefde. We hebben het samen gelezen. Uw volk Israël mag erin delen. Maar ook de heidenen. Want eenzelfde is Heere over allen. Rijk zijnde over allen die hem aanroepen. En daarom bidden wij dat de preek dit effect mag hebben in ons hart. Ook als wij vanmorgen hier zijn en het misschien allemaal wat vreemd vinden. We hadden hier niet geweest als het geen belijdenisdienst was. Maar dat dit het effect mag zijn en ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Leid uw dienaar in de prediking van het woord. Geef hem helderheid van geest. Het verlangen ook om Christus aan de harten van de hoorders bekend te maken, te schilderen. En laat uw geest dan dat onnaspeurlijke werk mogen doen. Dat het woord wortel draagt, wortel schiet en vrucht draagt in onze harten. We bidden voor hen die thuis meeluisteren. Voor degenen die hier graag bij hadden willen zijn, maar die dat niet kunnen vanwege ziekte of ouderdom. We bidden, heren, voor vrienden die er vanmorgen zijn. Laat in het leven van degene die belijdenis doet iets mogen oplichten van het wonder dat we op deze wereld gekomen zijn, niet om te leven voor onszelf, maar voor u. Zo bidden wij, heren, breid uw koninkrijk uit, ook op deze dag. We denken aan broeders en zusters die met ons verbonden zijn en met wie wij ons verbonden weten door het gebed, die lijden. Wij mogen meelijden met hen in de wetenschap dat niemand zo lijdt als u. Aan de christenen die vervolgd worden. Want wie uw volk aanraakt, die raakt u zelf aan. En daarom mogen ze zich ook gedragen weten door uw voorbeden. Heren, wat hebt u een bemoeienis met onze gemeente? Wat hebt u gezorgd in de afgelopen decennia voor deze gemeente? Wat een wonder dat wij op een dag als vandaag het met zekerheid mogen horen dat Christus is opgestaan. Dat het geen fabeltje, geen illusie is, maar dat uw opstanding juist laat zien dat er meer is tussen hemel en aarde dan wij met onze ogen kunnen registreren en met ons verstand kunnen analyseren. Wij zijn geschapen voor hogere belangen. Doordring ons ervan, Heere, en laat voor al de liefde van de Heere Jezus ons harde hart week maken. Neem alle spanning van ons weg. Geef een heerlijke dienst, waarin de nieuwe leden gericht mogen zijn op Hem, de God van hun doop. En waarbij Lindsay straks ook het teken en zegel van de doop mag ontvangen. Als onderstreping bij u vandaan, dat haar ja-woord mag rusten in de God die trouw blijft tot in eeuwigheid. Heb dank, Heere, voor uw bijzondere zorg. En als we de 9 leden aankijken vanmorgen, dan kunnen we bij ieder lid wel een verhaal houden. Wat hebt u gezorgd? Wat hebt u bewaard in het ongeluk van bouwen? Wat hebt u verdragen als we jarenlang het zonder u konden en nu niet meer? Wat hebt u ondersteund? Wat hebt u gezorgd van jongs af aan als we opgevoed zijn in een christelijk en godvrezend gezin? O, we delen de blijdschap met allen die vandaag blij mogen zijn in u vanwege dit voorrecht. Hoor ons gebed en neem onze dank aan. Wij vragen het in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan samen zingen ter voorbereiding op de preek uit Psalm 19, vers 5. Die is opgegeven door mij. Maar vers 6 en 7 zijn de versen van Tino Lagedijk. Wij zingen Psalm 19, vers 5, 6 en 7. En onder het zingen is er gelegenheid om uw gaven voor de Heere en voor zijn dienst te geven. Jezus is opgestaan als jullie geloofsbelijdenis. Jezus is opgestaan als jullie geloofsbelijdenis. Dat staat boven de preek. In de eerste plaats de grond waarop je belijdenis doet. In de tweede plaats de inhoud waarvan je belijdenis doet. En in de derde plaats de wijze waarop je belijdenis doet. Jezus is opgestaan als jullie geloofsbelijdenis. De grond waarop je belijdenis doet, dat is het woord van het geloof, het welk wij prediken. Vers 8b, en dan volgt er een dubbele punt, en dan komt vers 9, onze tekst. In de tweede plaats, de inhoud waarvan je belijdenis doet, namelijk de Heere Jezus en God die hem uit de doden opgewekt heeft. En tot slot, de wijze waarop je belijdenis doet, met mond en hart. Met de mond belijden en met je hart geloven. Jezus is opgestaan als jullie geloofsbelijdenis. In de eerste plaats de grond waarop. Het lijkt heel vanzelfsprekend, hè, gemeente, dat daar vanmorgen 9 jonge mensen zijn die daar ja op zeggen. Maar zo vanzelfsprekend is het niet. Het is 150 jaar geleden als vanuit de pastorie. Hiernaast de oude pastorie, Kerkplein 4, je moet er maar eens op letten, het staat te koop. Als vanuit de oude pastorie op eerste paasdag 1866 de jonge dominee van Manen naar de eeuwenoude dorpskerk, zijn kerk, loopt. Hij heeft er zin in. Want hij zal op de kansel van Appenbroek, zijn gemeente, laten weten dat Jezus niet is opgestaan. Voor het eerst in Nederland. En, dacht hij, dan horen ze het ook eens van een ander. Op tweede paasdag ruil ik met mijn collega in Heenvliet, dominee van Loenen, Martinet, dominee Dukert de Geervliet, een driehoeksruil. En als we nou ook nog eens een keer op elkaars kansel hetzelfde zeggen, nou, dan moet de gemeente toch wel helemaal overtuigd zijn van de dwaasheid, van de illusie, van het fabeltjesgehalte, van de opstanding van Jezus Christus. Ik weet niet hoeveel schok dat teweeg heeft gebracht in de gemeente. Appenbroek was destijds al vrijzinnig. Het zou kunnen dat de schok wel mee is gevallen. Maar ik vond het wel schokkend toen ik dat vorig jaar ontdekte. Schokkend in meer dan één opzicht, schokkend in dit opzicht dat je werkelijke dominee en dominees hebben gestaan, die de kern van het christelijk geloof onderuit hebben gehaald. En schokkend ook in die zin dat dat nu niet meer zo is. Dat sinds enkele tientallen jaren, en sommigen van ons weten dat nog, er een keer is gekomen in het belijden van de gemeente, waardoor de heilsfeiten, waaronder de opstanding van Christus, voluit erkend en beleden wordt. En zo is het 150 jaar later, als ik mij vanmorgen vroeg vanuit de Komwijssingel naar de eeuwenoude dorpskerk in Appenbroek, een beetje mijn kerk, een klein beetje, loop. Met vreugde. Om het goede nieuws bekend te maken van de opstanding van Jezus Christus. Met dubbele vreugde, omdat er ook nog eens 9 jonge mensen, dat mag ik wel zeggen, jonge mensen zijn die hun ja-woord geven, straks op de 4 vragen en daarmee in de kern op de opstanding van Jezus Christus. En ik hoop dat het de vreugde ook van de gemeente is. Ik denk het wel. Je doet belijdenis in deze gemeente, waar het dus een tijd terug niet vanzelfsprekend was dat je ja zei op de opstanding van Jezus. Je doet ook belijdenis in een wereld die alleen maar zieker wordt, zei iemand vorige week in het nieuws. Een wereld die getekend wordt door terrorisme, door angst voor aanslagen. Vorige week Brussel. Wanneer Rotterdam? of Amsterdam. Ik weet niet of het u ook opgevallen is hoeveel religieuze taal mensen gebruiken als de zekerheden ondergraven worden. Laat ik één voorbeeld noemen van de koning van België, Filip, die het woord vertrouwen in zijn mond neemt. Laten we het vertrouwen in onszelf behouden, zei hij. Dit vertrouwen is onze kracht. En weer iemand anders heeft het over, we moeten nu solidair zijn met elkaar, elkaar bemoedigen, elkaar houvast geven. En dan vraag je je af, ja, waaraan dan? Wat is dan nog de zekerheid als er zomaar een of andere dwaas zich opblaast en tientallen mensen meeneemt in zijn dood? Kunnen we dan doen, gemeente, met vertrouwen in onszelf? Ik heb niet zoveel vertrouwen meer in mezelf. En niet in de samenleving ook. De wereld huilt. Omdat een verlosser is heen gegaan. Met dezelfde initialen als Jezus Christus. En dan weet u wel waar het over gaat. De wereld is diep geschokt, omdat hij er niet meer is. De verlosser, El Salvador. Als zekerheden wankelen, als houvast ons ontnomen wordt, dan, dat is een ingeschapen mechanisme, dan zoeken wij toch naar andere dingen waaraan wij ons kunnen vastklampen. Paulus beschrijft dat ook in Romeinen 10. Hij beschrijft daar het zoeken van de Jood, van Israël, naar zekerheid en hou vast in het doen van de geboden. Het leven volgens de regels van God. En laten we niet op Israël neerkijken, want dat is ook een project waar heel veel kerkmensen goed in zijn. Om hou vast te zoeken in regels, want die bieden zekerheid. Om alvast te zoeken in het doen en nalaten van geboden, want die bieden zekerheid. Paulus zegt inderdaad, dan bouw je een eigen gerechtigheid op, vers 3. Je zou toch zo kunnen vertellen, jonge mensen, je zorgt eigenlijk voor een schuilkelder, voor een bolwerk, waarachter je veilig bent, mocht het eens een keer verkeerd lopen. Nou, zo goed ken ik jullie wel inmiddels. Dat hebben jullie ook al geprobeerd. De een op die manier, linksom, de ander rechtsom. En we zijn er nog niet van af, van die onhebbelijkheid van ons hart, dat we een eigen gerechtigheid proberen op te richten. Nou, jullie hebben je ook afgevraagd, ben ik er wel aan toe, aan belijdenis doen? Kan het wel? Heb ik genoeg toewijding, genoeg geloof, genoeg liefde? En voor je het weet ben je weer bezig om de meetlat langs je leven te leggen. Ben ik goed genoeg om ja te zeggen? En misschien zit hier vanmorgen ook wel iemand in de kerk die zegt, ja, ik luister op een iets andere manier natuurlijk naar de preek vanmorgen. Ik doe geen belijdenis van het geloof, maar ja, ik vraag mezelf wel eens af, ben ik goed genoeg om in de hemel te komen? Ben ik goed genoeg om God te ontmoeten? En uit alle macht probeert u uw geestelijke beentje, uw beste beentje voor te zetten. Uw beste geestelijke beentje, wat u hebt. Zekerheid. Dat hebben we nodig. Weet u, Paulus is daar snel mee klaar. Met dat zoeken naar die zekerheid. Buiten Jezus en buiten de helsfeiten van kruis en opstanding. Hij zegt, weet je wat we dan aan het doen zijn? Dan proberen wij Christus vanuit de hemel naar de aarde te trekken. Of we proberen hem vanuit de afgrond op te wekken. Vers 6 en 7. Nou, toch onmogelijk, hè, kinderen? Hoe kun je nou Christus uit de hemel halen? Lukt toch niet? En hoe kun je nou Christus uit de dood laten opstaan? Dat lukt niemand van ons. Nou, zo onmogelijk is het, zegt Paulus. Om door te doen en na te laten zekerheid te verkrijgen. Het kan niet, zegt Paulus, en het hoeft ook niet. En dan komt hij met dat machtige feit, waar hij de hele brief al naartoe werkt, dat Christus is opgestaan. God heeft gedaan wat noodzakelijk is om gered te worden. God heeft in orde gemaakt wat ik verbroken heb. Wat ik niet meer in orde kan maken. En zegt Paulus, daar mogen alle evangelisten en alle dienaars van het woord getuigenis van geven. Dit is het woord van het geloof wat wij preken. Vers 8. Ja, zo is het gegaan. Ook bij jullie. Het woord, dat heeft beslag gekregen. Een van de vragen die, ik zal niet alles uit die gesprekken natuurlijk publiek maken, maar een van de vragen die jullie moesten beantwoorden in de brief was, hoe is je luisterhouding veranderd? Kun je daar iets over zeggen in de loop der jaren? Is daar wat in veranderd? En jullie hebben in jullie brieven daar iets over gezegd en in het gesprek hebben we erover doorgesproken. Wat er dan precies veranderd is in de luisterhouding. En het viel mij op dat het woord, het luisteren naar de preek, wel anders, wel intenser is geworden. Het is het woord waar je niet zomaar naar kunt luisteren, waar je neutraal van zegt, nou ja, het zal wel. Het vraagt om een reactie. Ja, wat wil je als het kruis en de opstanding van Christus verkondigd wordt, die ankerplaatsen van het geloof, dan zeg je of ik kan er niks mee, of dat is de bron van het behoud. Zonder het kruis van de Heer Jezus ben ik voor eeuwig verloren. En zonder de opstanding van Christus is het kruis een illusie. Hij heeft door de opstanding uit de doden krachtig bewezen dat hij de Zoon van God is. En dat is typerend voor een christen, voor iemand die belijdenis van het geloof aflegt. Dat je het beslissende van kruis en opstanding onder ogen hebt leren zien. En in de prediking van het woord deed de Heere steeds weer een beroep op je hart. Kom, geef je over. Het is jouw aanneming waard, dit woord. En Paulus heeft het over het woord van het geloof. Met andere woorden, het is het woord wat in geloof ontvangen mag worden. Leg het hier naast je neer, gemeente. Geloof, zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je leiden. En wat een wonder als het gebeurt. Gaandeweg, bij de een, wat schokkender, bij de ander, maar het kwam ervan. Hoe? Ja, dat is een geheimenis waar je zelf de vingers niet achter krijgt. Maar laten we dat geheimenis maar het geheimenis van de Heilige Geest laten. Die het woord thuis brengt in onze harten en zorgt voor de reactie die God aangenaam is. Overgave. Geloof, de Heer Jezus ontvangen uit de handen van de Vader. Het geschenk wat de Vader kwijt wilde en geeft aan een wereld die hem kwijt wil. Nu heeft Paulus het in Romeinen 10 vooral over het feit van Pasen. Niet dat het kruis minder belangrijk is, want in de voorgaande hoofdstukken heeft hij het ook uitvoerig gehad over het kruis. Maar Paulus houdt het heel dicht bij elkaar. Logisch natuurlijk. Want Paulus blikt terug. Paulus leeft na de feiten van kruis en opstanding. En als hij terugkijkt, ja, dan kan hij niet anders dan door de opstanding heen het kruis bekijken. En zo mogen wij het ook doen. Als we terugblikken, dan mogen we vanuit de opstanding het kruis en zijn lijden en sterven bezien. De opstanding van Jezus is het centrale heilsfeit van het christelijk geloof. We hebben een levende Jezus. Geen dode. En daarom ook een levend woord. En gemeente, dat is nou precies waarom het gebeurt in de gemeente. Dat dode zondaren horen de stem van de Zoon van God. Dat ligt niet aan een dominee, dat ligt niet aan iets anders. Dat ligt alleen maar aan het woord van het geloof. Het woord vol levenskracht van de opgestane Christus. En als je nou merkt in je leven dat dat woord kracht doet, dat het woord iets met jou doet, jij die niets met het woord kon, dan kun je alleen maar zeggen, dat is te danken aan de Geest. De Geest van Christus, die hem uit de doden heeft opgewekt, die Geest breekt ook dwars door al mijn onmogelijkheden heen, om te staan op die grond. Het beslissende feit van de opstanding van Jezus. Jullie ja-woord is geen prestatie, maar enkel rusten op wat Hij gedaan heeft. Het tweede. Ik heb er al iets van gezegd. De inhoud van het belijdenis doen. Maar nu iets concreter. Want Paulus heeft het over de Heer Jezus. En hij heeft het over God die Jezus uit de doden op heeft gewekt. Dat is blijkbaar de samenvatting van het christelijk geloof. De kern. Waar het om moet gaan. In de prediking van het woord. Maar ook in het belijden van het geloof. Het moet ons opvallen, jonge mensen, gemeente, dat Paulus niet zegt, als je nou maar historisch overtuigd bent van de opstanding van Jezus, dan zit het wel goed. Ik weet niet of dat zo is, vanmorgen met u. Misschien zegt u inderdaad wel, nou, ik geloof inderdaad dat dat waar is. En gelijk hebt u hoor, want er is geen heilsfeit zo historisch te onderbouwen als de opstanding van Christus. Daar hoef je nog geen christen voor te zijn, om te zeggen dat dat waar is. De bewijzen zijn onomstotelijk. Ook van niet-christenen in die tijd die het gezien hebben. En het onderstreept hebben. En het erkend hebben. Jezus is opgestaan. Een andere conclusie is niet mogelijk. Maar goed, Paulus zegt dus niet, als je dat nou maar gelooft, hè, als je al die argumenten op een rijtje hebt, apologetisch kunt verantwoorden waarom je gelooft in de opstanding van Jezus, dan ben je een christen. Nee. Hij heeft het over belijden. Hij heeft het niet over de opstanding van Jezus erkennen, voor waar houden, maar hem, Jezus, belijden. De Heere Jezus belijden. Eigenlijk moeten wij dat woord horen in de tijd waarin Paulus het gebruikt. Dat was in de tijd van de keizercultus. Het volk werd opgedragen de keizer te belijden. En de keizer belijden betekende dat je je onderwierp aan zijn gezag, aan zijn wetten, aan zijn regels. Dat je in je doen en laten liet blijken dat hij het voor het zeggen had. En je waagde het niet om met je levenswandel en je levensstijl iets te doen wat haaks stond op de gebied, op de decreten van de keizer. Dus, overgave, gehoorzaamheid, toewijding, belijden komt uit in je leven. Hoe gaat dat nou met iemand die een christen wordt? Kijk, want zo'n keizer, die dwingt het hele volk om te gehoorzamen. Doet Jezus dat ook? Zet hij het mes op de keel vanmorgen en zegt hij vanmorgen, en ik wil met je. En zo is Jezus niet. Hoe gaat dat dan? Als iemand in de Heer Jezus gaat geloven, wat gebeurt er dan? Als je hem gaat belijden, nou dan wordt er één persoon belangrijk in je leven. Vergelijk het maar met een relatie, een verkering krijgen. Zo heette dat nog in mijn tijd. Verkering krijgen. Je kreeg iets met iemand. En hoe ging dat dan? Ja, daar stond je zelf ook bij en je keek er eigenlijk naar. De vonk die sloeg over en er gebeurde iets. Een ander trok je interesse, daar begon het mee. Je wilde wat meer weten over die persoon. En gaandeweg probeerde je contact te krijgen. En als het ervan komt, Ja, dan ga je verdiepen in het leven van de ander. Ja, en dan ontstaat de prille liefde. In het begin kun je misschien niet helemaal aanwijzen. Maar dat het er is, blijkt wel uit de vruchten. Zo is het ook in het geloof. Veelal gaat het zo, heel geleidelijk. Eerst aandacht. Interesse, daar begint het vaak bij. Wat is dat nou, wat die jonge mensen hier doen? Waarom zeggen ze ja? Wat is dat voor gebeuren? Nou, dus ik krijg je wel vragen van deze of gene. Wat doe je daar nou voor in de kerk? Er werd geloof geboren. En dat is een gave van God. Er werd geloof geboren om de Heer Jezus aan te nemen en in Hem te geloven. En nogmaals, de een is van kinds af aan onderwezen in de schriften, de ander niet en is wel veel schokkender gekomen tot de kennis. Ik heb aan iedereen persoonlijk gevraagd in de gesprekken die ik had met de beleidenscategezanten, wat houdt jouw ja-woord in? Vertel me iets meer over je ja-woord. Niet dat ik zou gaan wegen, uit gaan maken of dat ja-woord dan wel terecht is en of het wel kan. Ze doen geen examen voor ons, voor de kerkenraad. Maar toch, om te proeven, wat leeft er nou in het hart? Wat zit er nou achter dat kleine, korte woordje, wat zo uitgesproken is? Ja-woord. Nou, in dat ja-woord beleid je de Heer Jezus. En het bleek bij de meesten van jullie dat er heel wat schuil gaat achter dat ja-woord. Veel strijd, veel worsteling, veel onmogelijkheid, ook hoop, liefde, verlangen, toewijding. Maar het is soms een hele weg geweest en nog. Wat de bezwaren zijn er niet geweest. En zo kan het ook gaan natuurlijk, hè? Dat je interesse krijgt in de dingen van het christelijk geloof. De Bijbel gaat open, maar dan komen er bezwaren. Is het geen illusie, dat hele geloof? Is het geen zelfbedacht bouwwerk van theologen? Maar gaandeweg kwam je erachter dat het woord van God geen mensenwoord is, maar het woord van de levende God. Hoe? Omdat mensenlevens veranderd werden door het woord. Opstanding van Jezus is voor jou het beste bewijs dat het christelijk geloof echt waar is en de vrucht van de opstanding van Christus. Hoe kan het nou dat mensen veranderen in hun leven? Hoe kan het nou dat mensen in gevangenissen met de dood voor ogen zichzelf overgeven en in de vrijheid komen, al zitten ze nog binnen vier muren? Hoe kan het nou, jonge mensen? Dat is te danken aan Hem die de vrijheid geeft aan mensen die gevangen zitten in de strikken van de boze. Heer Jezus, de opgestane, daar gaat het jullie om. En dat is voor jullie ook het bewijs geworden dat er meer is tussen hemel en aarde dan wat wij kunnen zien. En wij kunnen natuurlijk zeggen, en dan zijn we heel snel klaar op de eerste paasdag, ja, logisch is het allemaal niet te verklaren. Nee, ik geef het u meteen gewonnen. Logisch is het allemaal niet te verklaren. Echt niet. Maar juist dat werd de reden voor jou. Om te geloven dat niet alles logisch te verklaren is. Er is een God die boven deze wereld staat. En die boven deze geschiedenis staat. En die het vermogen aan de mens heeft gegeven om na te denken over de grote vragen van tijd en eeuwigheid. Om te bezinnen op een keuze als deze. Kan het? Kan het niet? En die God heeft zijn zoon in deze werkelijkheid gezonden. Om de Heere van jouw leven te worden. Want dat is de inhoud, hè? De Heere, Jezus. Met andere woorden, Hij die het voor het zeggen heeft in je leven. Oh, die derde vraag. Belooft u dat het uw hartelijke begeerte is om voor Gods aangezicht te wandelen, tegen je oude natuur te strijden. Je beleidt wat. Kun je niet zelf, hè? Maar weet je wat je zegt straks met je ja-woord? Heer Jezus, u bent aan het kruis gestorven. U bent opgestaan. U regeert. U hebt het voor het zeggen in mijn leven. Maak mij uw wegen bekend. Ik moet het helemaal van u hebben. Van de opgestane. Gaat het allemaal van een leien dakje naar vandaag? Nee. Ik vermoed dat er straks heel wat mensen zijn die tegen jullie gaan zeggen, welkom in de strijd. En misschien denk je nou wel, nou die strijd is al lang begonnen. Goed bedoeld, natuurlijk, hè? En het is een goede wens ook. Welkom in de geestelijke goede strijd van het geloof. En op momenten kun je je misschien afvragen, wat heb ik ooit gezegd daarvoor in de kerk? Ja, en ik doe nu nee. En ik denk nu nee. Hoe moet dat? Dat kan ook alleen maar als je met je ja-woord de Heere Jezus beleidt. Daarmee zeg je, Heere, u hebt het voor het zeggen, u hebt ook de mogelijkheden. In u is de kracht om te leven zoals u dat van mij vraagt. Het is nog geen victory day. Maar de beslissing, die day, is gevallen. Kinderen, ik gebruik dat voorbeeld, en misschien heb ik het wel eens gebruikt. Ik gebruik dat voorbeeld vanmorgen om aan te geven dat deze mensen die belijdenis doen voor in de kerk niet zeggen, nou heb ik het lek boven water. U weet het, hè, die day. Decision Day. 5 mei 1945 was het pas Victory Day voor ons land dan. Maar Decision Day, dat was al 1,5 jaar daarvoor. Toen de geallieerden in Normandië aankwamen. 6 juni 1944, 5 mei 1945. In die 1,5 jaar tussentijd is er misschien nooit heftiger gestreden. Terwijl de beslissing gevallen was, de geallieerden binnen waren in Europa kwamen, heeft de strijd intens en nog heel lang geduurd. Er zat de hongerwinter ook nog bij. Zo is het leven van een christen te typeren. Hij is meer dan overwinnaar in Christus, jawel, in Christus. Maar nu, hij leeft tussen Decision Day en Victory Day. De beslissing, de echte overwinning, die komt nog, die ligt nog voor. Gemeente, dat mogen we elkaar ook voorhouden. Het is Decision Day en dat zien wij vanmorgen. Als er 9 jonge mensen belijdenis van het geloof afleggen, dan zeggen wij, Heere, dat is niet aan ons te danken. Dat is uw werk. U bent het geweest die aan het kruis gestorven bent en u hebt het beloofd. En het is gebeurd, ik zal zaad zien, met dat ik sterf, zullen er mensen komen die mijn naam beleiden. En als er mensen afraken van de kerk, misschien denkt u wel aan uw kinderen op dit moment. Ja, dat laat zien dat er nog geen victory day is. Die enquête hebt u misschien ook over gelezen, God in Nederland, secularisatie neemt toe. God in Nederland, hoe lang nog? Kerken gaan sluiten? Is het geen gelopen race? Nee, helemaal niet. Maar één ding, het is nog geen victory day. Wij zullen door veel verdrukkingen binnengaan in het koninkrijk van God. Maar jonge mensen, houd moed. Hij heeft de wereld overwonnen. En daarom mag je straks met mond en hart ja zeggen, dat is het laatste waar we bij stilstaan. Met mond en hart. De wijze waarop je straks belijdenis zult doen. Het eerste is natuurlijk wel belangrijk. Dat we het horen. Dat de gemeente het hoort. Dat God zelf het hoort. Kijk, als er twee mensen gaan trouwen, dan zeggen ze ook niet, nou, zullen we dat maar stiekem doen, zullen we dat maar een beetje privé doen, zodat niemand het weet. Want stel je voor dat iemand erachter komt dat wij getrouwd zijn met elkaar. Wel, nee. Dat is een publiek gebeuren, daar mag iedereen bij zijn. En het ja-woord dat wordt gegeven in de aanwezigheid van vele mensen. Het huwelijk. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Nou, zo is het met belijdenis doen ook. Kinderen, waarom is de kerkraad niet naar die 9 mensen gegaan? En hebben ze niet gevraagd? Thuis. En? Hoe staat het ervoor? Kun je ja zeggen? Nee. Het heeft een publiek karakter. Met je mond beleid je de Heer Jezus. En dat Hij door God uit de doden is opgewekt. Daarmee zeg je eigenlijk ook, gemeente, ik sta open voor correctie. Gemeente, ik heb uw gebeden nodig. Gemeente, mag ik u ook oproepen deze jonge mensen zo te ontvangen. Houd u ze alstublieft niet in de gaten, in de verkeerde zin van het woord. Eens even kijken wat ze ervan gaan maken. Ik heb genoeg aan mezelf. U ook toch? Wilt u ze wel dragen in de gebeden? Het is niet makkelijk om in 2016 belijdenis te doen. Draag ze biddend op. Laat ze in u blijven, groeien en bloeien. Met een mond beleid je, ja. Op de aannemingsavond, 2 van de broeders zijn erbij geweest, is de stof getoetst. De kennis in die 2 jaar die is opgedaan, die is op die avond door vragen naar boven gekomen en naar volle tevredenheid, mogen we zeggen. Die kennis is nodig om dat kleine woordje ja gestalte te geven. Dat ja is geen bevlieging, geen emotionele oprisping. Het is gebaseerd ergens op. De leer is nodig om het ja-woord inhoud te geven. Je hebt meer dan ooit nodig te weten waar je staat. En de grote vragen, schepping, evolutie. Voor wie is Christus gestorven? Kinderdoop, volwassendoop? Wat is het avondmaal? Vragen die binnen de gemeente spelen, maar ook vragen die buiten de gemeente spelen. Met de mond beleiden. Dominee, ik heb een vraag. Beetje een kritische vraag hoor. Maar hoe weet je nou dat deze jonge mensen ook echt geloven? Bent u ervan overtuigd dat het echte christenen zijn? Waarom wilt u dat weten? Ik zou zeggen, vraag het ze zelf. Maar, kijk vooral naar hun vruchten. Dat mogen ze bij u toch ook doen, u die kritische vraag stelt. En zegt misschien 9 mensen, tjonge jonge. Kan dat zomaar? Uit de vrucht zal het blijken. Hoe weet je nou of het ja-woord van een man, van een vrouw, als ze gaan trouwen, oprecht is? Nou, als de man, als de vrouw merkt dat het ja-woord geen loze kreet is geweest, maar dat het handen en voeten krijgt in het dienen, in het opofferen, in het liefhebben. Kinderen, hoe weten jullie of papa en mama veel van elkaar houden? Nou, dat merken jullie ook. In de omgang met jullie als kinderen. Ze hebben misschien 10 of 15 jaar geleden ja gezegd tegen elkaar. En dat ja-woord, dat draagt hun hele leven, dat overkoepelt het hele leven. Met de mond beleid je wat in het hart leeft. Dat is beleiden. Dan kom je uit voor je overtuiging die van binnenuit opkomt. En dan zie je ook, jonge mensen, dat mond en hart alles met elkaar te maken hebben. Je kunt het niet uit elkaar trekken. Je kunt niet zeggen, ja, je kunt wel beleiden met de mond, maar ja, met het hart, dat is wat anders. Paulus houdt het bijeen en laten wij dat ook maar doen. Ook vanmorgen. Beleiden is met mond en hart ja zeggen. En dan zal het blijken, jonge mensen, of hij de Heere van jullie leven is. Of hij de opgestane is die in jullie leven met zijn opstandingskracht werkt. Dan merkt je collega het. Dan merken je vrienden het. Je man, je vrouw. Dan merken je ouders het. In de zelfverloochening. In de liefde. In het anders zijn. En ben je geen chameleon die zich aanpast aan de omgeving. Maar een christen die kleur bekent, hij leeft. Betekent dat dat je dus ook wel eens alleen komt te staan? Ja, dat betekent ook dat je alleen komt te staan. Dat is niet zielig hoor. Zalig. Zalig ben je als alle mensen je smaden. Want weet dat je loon groot is in de hemel. Zielig zijn wij als christenen. Als onze buren zeggen, het zijn kleurloze mensen. Zouteloze mensen. Je weet niet wat je aan ze hebt. Op zondag gaan ze naar de kerk, maar door de week. Wanneer hebt u ja gezegd? Voor mij is het ook al lange tijd geleden. Maar zullen we dat jaarwoord eens nakijken? Beter nog, zullen we nu de toestand waarin wij leven eens onder de loep nemen. Hoe staat het ervoor, gemeente? Is het jaarwoord wat toen gegeven werd nog steeds de reden waarop u hem beleidt als uw Heere? Mooie dienst, dominee. Ik heb er alleen niet zoveel mee. Met het geloof. Nou, laat ik nog een paar dingen zeggen dan. Ter afsluiting. Juist tegen jou. Tegen u die hier bent. Heel fijn. Dat u van de uitnodiging gebruik maakt. Maar zegt. Ja. Dat is voor mij echt een deur te ver. Wilt u eens over deze zin nadenken? Jezus stond 2000 jaar geleden op. In dezelfde wereld als waarin u leeft en waarin ik leef. Dus de wereld van 2016, van Brussel, van de Twin Towers, van fundamentalisme, van... Ga maar door. Jezus stond op in de wereld die dezelfde is als nu en die dezelfde was. Ik bedoel dit. Het is de wereld die Jezus aan het kruis spijkerde. In die wereld staat Jezus op. En wat hem betreft zegt hij het vanmorgen tegen u en tegen jou. Wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. U hebt niets met hem te maken. Hij wil wel met u te maken hebben. Er hangt een belofte aan. Wie met de mond beleidt en met het hart gelooft, die zal zalig worden. Geen 80 jaar, 81 jaar, 62 jaar. De verlosser spelen. Of proberen zo'n bolwerk op te richten waardoor je enige zekerheid hebt over je toekomst. Maar wie zich vanmorgen gewonnen geeft aan hem, die mag ik die belofte meegeven. U zult zalig worden. Wie mij belijden zal voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader. Amen. We gaan zingen de psalm van Leen-Jan en Elze-Marie. Psalm 62 vers 1 en vers 5. ga nu over tot het doen van openbare belijdenis van het geloof. Ik lees eerst een stukje van het formulier voor. Daarna zal ik de vier vragen aan de 9 nieuwe leden stellen. Vervolgens ontvangen ze de zegen van de Heere en direct aansluitend zal de doop bediend worden aan Lindsay. Daarna zingen wij zo mogelijk staande Psalm 134 vers 3. Daarna zingen de nieuwe belijdende leden samen hun gebed, Psalm 17 vers 3. Ze doen dat voor de preekstoel hier. En daarna wil ik u vragen of u de nieuwe belijdende leden staande toe wilt zingen, Psalm 17, het vierde vers. Deze 8 punten vervolgen we dus zonder verdere aankondiging. Geliefden in de Heere Christus, enige broeders en zusters begeren u in uw midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat ze mogen delen in de volle gemeenschap der kerk. Zij worden daardoor tot het heilig avondmaal toegelaten en dragen medeverantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente van Christus. Wij geloven en belijden dat God in Christus zijn kinderen vergadert uit alle rassen en volken en hen verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is en wij de leden zijn. In de heilige doop wordt betuigd en verzegeld dat wij in Gods genadeverbond opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus gemeente gedoopt te wezen. De heilige doop is zijn merk en velteken, wat de meesten van ons als kind ontvangen hebben en Lindsay straks mag krijgen, ook voor haar als een extra onderstreping van de trouw en goedheid van de Heere. In het heilige avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft als tekenen en zegelen van zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed, verbindt hij ons telkens opnieuw tot de waarachtige gemeenschap met zichzelf en met elkaar. Zo verenigd met Christus zijn wij geroepen met woord en daad hem te belijden als Heere en Heiland, en Gods Koninkrijk te verkondigen en te verwachten. De kerkraad heeft, na gevraagd te hebben naar uw geloof en kennis der waarheid, met vertrouwen en blijdschap in uw voornemen toegestemd. Daarom verzoek ik u, broeders en zusters, die nu belijdenis van het geloof wilt afleggen, op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de belijdenis der vaderen te antwoorden op de volgende vragen. Verklaart u dat u de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, houdt voor de waarachtige en volkomen leer van de zaligheid en belooft u in de belijdenis daarvan door Gods genade standvastig te zullen blijven in leven en sterven? Ten tweede, gelooft u Gods verbondsbelofte, u in uw doop betekend en verzegeld, en belijdt u thans de toegang tot het heilig avondmaal vragende, dat u uzelf vanwege uw zonden mishaagt en voor God verootmoedigt, en dat u uw zaligheid zoekt buiten uzelf in Jezus Christus, de enige zaligmaker. Ten derde betuigt u dat het uw hartelijke begeerte is God de Heere lief te hebben en te dienen naar zijn woord, de wereld te verlaten, uw oude natuur te doden en in een godzalig leven te wandelen. Ten vierde, wilt u in de gemeenschap met de gemeente van Christus hier ter plaatse, die deel uitmaakt van de herstelde hervormde kerk, en onder haar opzicht getrouw zijn onder de bediening van het woord en van de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift, en na de u geschonken gaven medewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus? Wat is daarop het antwoord voor God en zijn gemeente van Leenjan Bontebal?
Ja.
Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. 2 Timotheus 2, vers 1. Wat is daarop het antwoord van Elze-Marie Bontebal? Post.
Ja.
Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Psalm 32, vers 8. Wat is er op het antwoord van Katelijne van Doorn? Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. 1 Timotheus 6, vers 12. Wat is er op het antwoord van Lindsay van Hemert van Banen? Uw handen hebben mij gemaakt en bereid. Maak mij verstandig, opdat ik uw geboden leren. Psalm 119, vers 73. Wat is er op het antwoord van Bouwer Kloos? Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. 2 Timotheus 3, vers 14 en 15. Wat is er op het antwoord van Bastian Kminikowski? Ik ben velen als een wonder geweest, doch gij zijt mijn sterke toevlucht. Laat mijn mond vervuld worden met uw lof, de ganse dag met uw heerlijkheid. Psalm 71, vers 7 en 8. Wat is er op het antwoord van Eke Kminikowski Thijssen? Wees mij tot een rotssteen, om daarin te wonen, om gedurig daarin te gaan. Gij hebt bevel gegeven om mij te verlossen, want gij zijt mijn steenrots en mijn burg. Psalm 71, vers 3. Wat is er op het antwoord van Tino Lagedijk? Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Uit de brief aan de Laodicense, Openbaring 3. Vers 21. Wat is er op het antwoord tenslotte van Jacob Maassen? Maak mijn voetstappen vast in uw woord en laat geen ongerechtigheid over mij heersen. Psalm 119, vers 133. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen u. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verder zijn, zovelen als hij de Heere onze God toeroepen zal. Amen. Jullie mogen gaan zitten en nu zal Lindsay gedoopt worden. Je zult het teken en zegel van de heilige doop ontvangen van de drie enige God, die zijn naam aan jouw naam wil verbinden. Elisabeth van Hemert van Balen, ik doop je in de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Amen. klonk ontroerend mooi. Jullie zagen er eerst wat tegenop. Moeten we daarvoor in die kerk gaan zingen. Maar het geeft juist een extra verdieping ook aan het jaarwoord. Het vertolkt de taal van jullie hart. En tegelijk het gebed van de gemeente voor jullie. Waardoor je gedragen mag weten als lopers in de loopbaan. Want dat zijn jullie. En zo heb ik jullie ook wel leren kennen in die 2 jaar dat we met elkaar zijn opgetrokken. Dat waren echt heel bijzondere jaren en heel fijne avonden. En voordat iemand denkt, dat zegt hij natuurlijk bij iedere belijdenisgroep. Nou, dat is meestal ook wel zo hoor. Maar vraag het maar thuis. Ik kwam altijd thuis met veel vreugde. Gewoon heerlijk om jullie onderwijs te geven en de vragen aan te horen. Soms ook de discussies te laten gaan. Vanuit verschillende achtergronden hebben we verschillende visies en uiteindelijk is het woord altijd weer doorslaggevend en dan mochten we samen onderbuigen in die jaren bij al die onderwerpen die aan de orde kwamen. Ik liet er net al even vallen, lopers in de loopbaan, dat zijn jullie. Lopers in de loopbaan van het geloof. En van lopers wordt het nodige verwacht. Inspanning. Toerusting. Discipline. En vooral geconcentreerd blijven op het doel. En dat is misschien wel het moeilijkste van een christelijke loper in de loopbaan. Geconcentreerd te zijn op het einddoel. De finish. Zo lopen alsof jij de enige bent die die prijs moet behalen. Je hebt elkaar daarin gekregen. Het deed me heel goed te merken dat jullie het verlangen uitspraken om met elkaar ook verder te gaan. In wat voor vorm dan ook, maar elkaar vast te houden. Juist omdat jullie ook beleiden en ervaren aan elkaar gegeven te zijn. In die 2 jaar met alle verschillen die er zijn. Laat dat zo mogen zijn. Houd elkaar vast. Bemoedig elkaar. En als je elkaar een tijdje niet ziet, draag elkaar in de gebeden. Het is meer nodig dan we ons samen kunnen voorstellen. En hoe mooi zal het zijn als we deze belijdenisdienst niet als een afsluiting ervaren in die zin dat we ieder zijns haars weegs gaan, maar dat we weten, we hebben samen ja gezegd en de inhoud was hetzelfde en we hebben elkaar nodig om op het rechte spoor te blijven. Dus haal je aan elkaar op, houd de band goed en open. En bovendien weet dat er 1 voorging en nooit terugviel en nooit afviel en nooit inhield. Ik bedoel de Heer Jezus Christus, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht en die de eindstreep heeft behaald en nu gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader. En van daaruit regeert Hij jullie. Hij is het hoofd, jullie zijn de leden. En in Hem is kracht om die loopbaan te lopen. En zo is het ook geen gelopen race. Mocht de wereld jullie dat doen geloven, dat het achterhaald is, dat het inhoudsloos is, het is niet waar. Er staat een wolk van getuigen om je heen. In de geschiedenis zijn er tal van christenen voorgegaan die de eindstreep hebben behaald in zijn kracht. Bovendien, jullie zijn omringd door gemeenteleden. Het avondmaal staat open. Daar zitten mensen aan die belijden dat de dood van de Heer Jezus hun leven is. Dat zijn ook lopers in de loopbaan van het geloof. Zoek ze op, spreek ze aan. En andersom geldt dat natuurlijk ook gemeente. Dit zijn nieuwe belijdende leden. Neemt u ze op in de gemeente, in uw gebeden. En laat er iets mogen plaatsvinden van geestelijke ontmoeting over en weer in de samenkomsten door de week. Misschien in eenvoudige gesprekken die je hebt met elkaar en met de gemeente. Wat een vreugde om deze dag met jullie te beleven. Het gaat jullie goed. Denk aan jullie ouders ook, aan echtgenoten, echtgenoten, echtgenoot en andere familie. Samen voor de rest van deze dag Gods zegen toegewenst. En wij zeggen tegen elkaar dat 's Heren zegen op jullie zal dalen. Jullie mogen gaan zitten. Laten we samen nog danken. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer. Want u bent het die de dood overwonnen hebt en daarmee hebt laten zien dat er voor u geen onmogelijkheden zijn. Aan onze kant zijn ze er. Te veel om op te noemen. We lopen er gedurig tegenaan. De beperktheid in het dienen van u, de weinige ijver in het houden van uw geboden, het inzakken van de liefde, de zonden die we soms niet meester kunnen zijn, en dan de duivel die niet ophoudt ons aan te vechten. Het lijkt een verloren zaak, bij tijden, voor ons gevoel. En toch, het is niet waar. U bent opgestaan en u hebt met uw opstanding de dood en het leven en de overwinnelijkheid aan het licht gebracht. En u deelt uit, vanuit die kracht, aan alle die de kracht nodig hebben. Geef het overvloedig aan deze mensen die hun ja-woord gegeven hebben. Dat uw zegen hen rijk zal maken. En dat ze hun voetstappen vast mogen maken in uw woord. Wij danken u voor de dienst die u gaf. Ga met ons in het verloop van deze verdere dag. Breng ons vanavond en morgen als u een toegift geeft opnieuw samen. En hoor ons bidden en danken. In de naam van die God die gezegd heeft dat zolang de zon en de maan er zullen zijn, uw naam van kind tot kind voortgeplant zal worden. Om Jezus wil. Amen. We zingen samen tot slot de psalm van Bastian en Eke, psalm 71, het 12e vers, en laten wij dat staande doen. Jullie worden in de gelegenheid gesteld om de nieuwe beleidende leden straks de hand te geven. Maakt u daar ook vooral gebruik van. De beleidende leden zullen staan in de voorkerk tegen de achterkant, achterzijde van het kerkgebouw. Ga allen heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.